Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Vandaag zit bij mij aan tafel Jaap Luikenaar. Hij benaderde mij een tijdje geleden met de vraag of ik zijn boek Man op de Mamapoli wat bekendheid kon geven in mijn netwerk, omdat er nog zo weinig aandacht voor de partner van een borstkankerpatiënt bestaat. Ik vond het een fantastisch idee, dus welkom Jaap.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging en fijn dat je erop bent ingegaan inderdaad op mijn mailtje.
Jouw vrouw Helma kreeg 5 jaar geleden diagnose borstkanker. Wat dacht jij toen?
Ja, dat is. Ja, ik denk zoals iedere partner denkt. Ontzettend schrikken natuurlijk van wat overkomt ons nou. En ik heb het wel eens een keer vergeleken met de man op de maan. Je komt ineens in een omgeving. En ineens, je denkt allemaal dingen van waar je nog nooit aan hebt gedacht.
Noem eens een voorbeeld.
Ik weet nog heel goed. We lagen in bed toen ik ineens dat knobbeltje voelde. We hadden net een feestje gehad. En wat gebeurde er toen? Ja, je denkt ook, knobbeltje, hè? Helma, knobbeltje. Wat is dat? En zij zelf is dan de eerste die zegt van, oh joh, niks aan de hand. En, maar ja, goed, weet je, je hebt het gevoeld. En borstkanker kenden we al, ook van de vriendinnen van Helma. Dus, nou ja, goed, we gingen slapen en de volgende ochtend, ik vroeg eruit. En Helma, die stond er voor de spiegel. En die ging eens goed kijken en die dacht, ja, het is inderdaad nogal raar. En is meteen naar de huisarts gegaan. En belde mij ook later op de dag op. En ik zat natuurlijk ook in de auto naar mijn werk daar nog een beetje over na te denken van, wat is dat allemaal? En dan krijg je ineens te horen van, ja, nee, we moeten naar het ziekenhuis. Nou ja, en dat is echt zo, dat is dan zo raar allemaal. Want dan denk je al, want dat is foute boel. Terwijl het op zich is het alleen nog maar een knobbeltje. Maar gewoon het hele gevoel en hele, ja, weet je, je krijgt er gewoon warm van en zo, dat soort dingen. En je weet ook van, ja, dit is iets anders. En dan zit er nog, want het is op 5 jaar geleden, maar er zit nog een week tussen het moment dat je dat knobbeltje hebt gevoeld en dat je dan bij de dokter op de drempel staat en die zegt dan ineens de uitslag. Maar in die week weet je al van, ja, het leven gaat er wel een stukje anders uitzien.
Ja, want dat is, kan je daar wat meer over vertellen? Het moment dat je het ziekenhuis uitloopt, dat je moet wachten op de uitslag, hè, een week later.
Ja.
Ik ben zo benieuwd hoe dat tussen jullie ging. Ik bedoel, praat je daar veel over of luister je? Wat deed dat met jou als partner?
Ja, het gaf meteen een gevoel van, joh, wij zijn met z'n tweeën en we gaan het met z'n tweeën aan. En dat heb ik toen niet meteen naar haar uitgesproken, maar pas op het moment dus dat, zeg maar, dat de bijl viel en dat we het slechte nieuws te horen kregen. Toen hebben we het ook meteen, was op de parkeerplaats van het ziekenhuis, toen hebben we gezegd van, nou ja, wat er ook gebeurt de komende tijd, weet je, ik ben er voor je en ik laat alles vallen en we gaan het gewoon helemaal samen doen. Maar in die week van spanning, ja. Dan gaat het een beetje op en neer. Want je, aan de ene kant, ja, weet je, de wereld draait gewoon door. En je zit s'avonds weer naar het journaal te kijken en er gebeurt van alles om je heen. En je gaat sporten en je doet het. Maar er zit ergens in je achterhoofd zit er natuurlijk wel dat je denkt van, ja, we krijgen straks een goed of een slecht bericht. En dat is toch, dat is wel een beetje, ja, ik noem het maar zweverig eigenlijk. Maar niet dat je nou constant zenuwachtig bent of met, zeg maar, klotsende oksels of zo ergens zit van, oh, vrijdag krijgen we het te horen. Maar het is gewoon een hele vreemde, een beetje, ja, wat onwezenlijk gevoel eigenlijk.
Ja, dat je 's ochtends wakker wordt en dat je denkt, oh, er was iets. Oh ja, dat je zo'n knoop in je maag voelt, was dat het ook? Dat je denkt, ja, van, oh ja.
Ja, misschien is een knoop, is dat dan wel heel zwaar, vind ik. Maar wel van die momenten dat je zei van, ja, het kan ook echt een foute boel zijn. En En dan je denkt, ja, weet je, ik wil het woord dood eigenlijk niet in de mond nemen, maar dat heb ik nu wel gedaan. Maar dat, kan,
niet?
Dat kan ook gebeuren.
Weet Waarom je? Wil je dat niet in de mond?
Nou, omdat ik. Ik ben zelf ongelooflijk een rasoptimist. En ik denk altijd van het komt allemaal wel goed. Borstkanker is niet de meest verschrikkelijke vorm van kanker als het gaat om overlevingspercentage. Ik bedoel, het is 1 op de 10 vrouwen overlijdt er ergens in haar leven aan, geloof ik. Maar ik stop eventjes. Waarom?
Want stel je voor dat Helma wel over de dood had willen praten. Was dat
ja, dan? Nee, dan zeker. Hmm. Dan hadden we het ze hebben het monster bij de kop gepakt. Hè. Dan hadden we er wel over gepraat. Maar omdat ik zelf, ja, wat ik zei, ik ben zelf positief. Helma die is ook sowieso iemand die laat het in ieder geval niet merken. Wat misschien dat ik niet eens door heb gehad wat er in haar allerbinnenste op dat moment speelde. Maar we waren wel heel erg samen, met z'n tweeën daarover en daarbij. En ja, er was niet een sfeer van misschien ga je dood.
Geest.
Dat absoluut niet, nee.
Hey, en waar ik ook benieuwd naar ben, hoe reageerde de buitenwereld op jou? Reageerde de buitenwereld ook op jou?
Nou, in die eerste tijd niet. Want dat hadden we gewoon niet verteld. Want we dachten ook van, ja, weet je, kunnen we wel vertellen. We hebben het wel aan de dochters verteld. Maar niet aan vrienden of zo. Want dat was allemaal, het was allemaal nog onduidelijk wat het zou worden. Dus ik denk, ik ga ook geen slapende honden wakker maken. Of,
nee, maar toen de diagnose echt duidelijk was?
Ja, toen het serieus was en we wisten dat er geopereerd zou gaan worden en dat de chemo er was. Ja, toen hebben we het wel verteld. En ja, maar je zit in een soort modus van, we gaan die stappen doen en we zien wel. En ik heb dat zelf ook niet als een als dramatisch of zo naar mijn vrienden verteld. Meer van wel, hè, het is serieus en het is foute boel. Maar ik ben daar wel in gewoon heel, of ik noem het maar kalm, of in ieder geval of optimistisch ook wel geweest. En dat eigenlijk ook gewoon in de hele periode. Want ik bedoel, een operatie is dan een operatie en... Nou ja, dat hebben we al eens vaker meegemaakt. En dan wordt alles keurig dichtgenaaid en dan is het klaar. De grote klap eigenlijk, lichamelijk gezien, dat is natuurlijk met de chemo. Dat was zeker bij Helma. Dus dat eerste deel, ja, dat is allemaal nog wat oppervlakkig. Maar zoals ik al zei, van je zit gewoon in de molen en je gaat van afspraak naar afspraak. En je doet gewoon je plasje en dat gaat allemaal maar keurig verder. En dat komt pas later eigenlijk in het stadium. Dan besef je wat er allemaal gebeurd is. En dan denk je, jeetje mina, wat hebben we eigenlijk allemaal meegemaakt? En wat hebben we elkaar allemaal niet verteld? Want misschien is, weet je, de pijn die zit vaak van binnen en die zit niet aan de buitenkant. Dat soort dingen die. Wat ik zei, weet je, dat komt eigenlijk pas later komt dat aan bod. En in het begin is het allemaal, wat ik al zei, is het gewoon het recept, zoals de stapjes die worden gedaan zoals
je
ze gedaan worden.
Je zit in een overleefmodus, geleefd.
Precies, en dat besef je pas later dan eigenlijk.
En op een gegeven moment besluit je om een boek te schrijven.
Ja.
Wat was daar de reden van?
Ja,
man op de mama pony.
Nou, de man op de mama pony, ja. Nou, de eerste titel die ik voor het boek had verzonnen, dat was van hoe gaat het eigenlijk met jou? Want aanvankelijk was het gewoon een dagboekje. Schrijven is mijn ziel en zaligheid. Dat vond ik hartstikke leuk om dat te doen. Dus ik had sowieso al wat aantekeningen gemaakt. Maar eigenlijk vanaf de in de week voordat de eerste chemo begon, toen dacht ik van nu gaan we echt een bijzondere periode tegemoet. En dat ga ik opschrijven. En ook om het. Het is zo bijzonder en ik wil dat ook voor mezelf op een rijtje zetten. En dan denk ik van, als je dan later dingetjes kan nalezen en zo, weet je, dan begin je dat over een paar maanden of zo, dan lees ik dat terug. En dan denk ik, zo zat het in elkaar. En om het dan zelf ook een beetje te begrijpen allemaal. Want je zit nog steeds in die rare rommelige modus en het danst in je hoofd en het doet maar. Maar goed, dus. En ik vond het wel leuk ook om het ook voor Helma op te schrijven.
Zeker.
Als een soort aanmoediging ook. Want ik vroeg ook aan haar van, weet je, hoe voel je je vandaag? Oké, dan krijg je een stickertje vandaag. Dus hadden we een speciaal stickertje met een beertje erop en een glimlach of zo. Als ze een goede dag had. Dus daar begonnen we dan die bladzij in het dagboek mee. En dan de volgende dag voelde ze zich slecht, weet je. Dus dan was het een beertje met een traantje of een ander diertje die het niet zo goed had. Ook om gewoon een beetje die sfeer van die er was. En dat was dan echt in de chemo-periode, zeg maar witte weken, zwarte weken. Nou, witte weken hebben we helemaal niet meegemaakt. Hoor. Bij Helma was het allemaal zwart of het was grijs. Elke patiënt is wat dat betreft ook, is ook heel anders. Dus het staat ook allemaal wel netjes in de boeken die je meekrijgt van dit gaat gebeuren. Maar elke patiënt is uniek en zij ook helemaal. Hoor. Dus dat was echt wel een beroerde periode voor haar ook. En voor mij. Ja, weet je, ik onderga het en probeer een beetje de positieve partner, tool uit te hangen. En haar te stimuleren overal bij. En te zeggen, weet je, ook gewoon steeds te zeggen van we doen het samen niks kan ons gebeuren, want we zijn bij elkaar.
Heb jij hulp gehad?
Wat zei je?
Heb jij hulp gehad in het traject?
Nee. Nee.
Ook niet gezocht?
Nee, ook niet gezocht eigenlijk. Ik dacht van, dit doen we met ze samen. En wel van de dochters wel hoor. Die zeiden op een gegeven moment van, joh Jaap, ga jij eens een keer fietsen. Weet je wel, dus...
Fietsen is een manier voor jou om te ontstressen.
Ja, ga er eens even uit. En dat was ook wel fijn, want dan kon ik lekker weer met mijn fietsmaatjes weer even fietsen. En daar zou ik zelf niet 1, 2, 3 op gekomen zijn hoor, om dat te doen. Ik dacht echt van, wij zitten nu een periode gewoon met z'n tweeën. Niet dat we ons opsluiten, want we gingen lekker wandelen en we gingen allemaal dingen samen doen. En ook gewoon toch wel ook bij mensen gewoon langs, bij vrienden langs en ook gewoon bij de dochters langs. Nee, niet echt. Ik heb niet hulp moeten inroepen. Ik dacht van, dit varkentje wassen we zelf wel. Nee, varkentje.
Nou, wat ik zo leuk vind aan jouw boek is... het is natuurlijk best bijzonder dat een man een boek schrijft over over borstkanker. Dat is echt wel een beetje een vrouwenwereld.
Ja.
En je hebt... Niet alleen de emoties beschreven, maar deze juist verweven met allerlei weetjes en feitjes, informatie. Waarom heb je niet alleen het verhaal geschreven, maar ook deze informatie gedeeld?
Ja, nou, nog even terugkomend op de vorige vraag. Weet je, van wanneer begonnen met schrijven? Want dat was dus inderdaad eerst het dagboekje. En toen dacht ik later van dat dagboekje, dat ga ik uittikken. Want het was allemaal met de pen geschreven. Ik denk van gaan we uittikken en dan laat ik het lezen en laat ik het aan mijn dochters lezen. Maar toen later dacht ik van ja, dat is wel leuk. Dus toen, na een jaar ben ik daarmee begonnen. En dacht van nou, we gaan er een soort boek van, toch wel een boek van maken. Wat meer dan een dagboek alleen. En dat is eigenlijk doorgegaan. En dat heb ik toen na een paar maanden weer neergelegd. Ik denk van zo, nou ik heb wat opgeschreven. Volgend jaar weer 2 weken eraan geschreven, weer weggelegd. En dat is het gekke, pas na 5 jaar, dik 5 jaar is dat boek pas tot stand gekomen. Maar als schrijvende dacht ik ook van ja, ik kan het wel voor mezelf en voor mijn dochters en voor Helma schrijven. En voor wat vrienden misschien, intieme vrienden. Maar weet je, waarom zou ik het niet voor veel meer mensen gaan schrijven? Toen dacht ik van nou, dan maken we er inderdaad echt een partnerboek van. Omdat, zeg maar, vrouwen die kunnen erover praten en die kunnen erover schrijven. En er wordt ook veel geschreven. Er zijn talloze boeken. Nou, je hebt zelf natuurlijk ook erover geschreven. Zo'n blad als Linda of zo, daar weet je, er staan heel veel verhalen in. Maar ook in de krant en in alle, het heet dan ook de vrouwenbladen, de Margriet en de Libelle. Er komt zoveel tegen. Maar steeds is, ontdekte ik van ja, die partner, waar ben ik in dat verhaal? En dus ik dacht van nou, laat ik nou vanuit mijn eigen standpunt gaan bekijken.
Ja.
En toen dacht ik ook van nou, dan moet ik niet alleen maar mijn eigen verhaaltje vertellen. Want dat is gewoon een heel persoonlijk verhaal. Maar dan moet je ook wat algemeenheden erbij doen. En ik moet wat andere partners ook nog dingen.
Ja.
Nou, gelukkig bleek ik die in mijn vriendenkring en in mijn kenniskring te hebben. En want bijvoorbeeld Helma, de borstkanker, zij heeft een borstsparende operatie gehad. Maar het is natuurlijk heel anders dan als je op een gegeven moment je vrouw hebt die beide borsten moet missen. Of eentje. En hoe kijk je daar dan als partner tegenaan? Ik heb het geluk gehad dat, dat die haar borsten, die zien er nog prachtig uit. Dus daar heb ik.
Is dat belangrijk voor jou?
Ik ben wel heel blij met dat ze er allebei nog zijn en goed uitzien. Maar ook als het zo zou zijn dat ze er allebei af zouden moeten. En Helma zegt ook van ja, weet je, of Helma had gezegd van ja, weet je, ik vertrouw het gewoon niet, ik wil ze allebei eraf. Dan weet je, dan heb ik daar gewoon mee te dealen. En dan zou ik ook zeggen van ja, weet je, dat is dan ook zo. Want ik vind ook hoor, want ik bedoel, het is een vrouw is baas in eigen buik en baas in eigen borst, zou ik maar zeggen. Dus als zij zegt, ze moeten eraf, dan moeten ze eraf. En dan moet je daar als partner, ja. Weet je, dat kan verschrikkelijk zijn, hè? Als je op je partner bent gevallen, juist vanwege haar borsten.
Ja.
En het mooiste wat er misschien is, ja, ik praat niet voor mezelf, maar als je zegt van ja, weet je, een vrouw zonder borsten, ja, dat is toch niet waar ik mijn hele leven mee.
Ik vraag het ook omdat toen ik zelf. Ik ben dus inderdaad dubbelzijdig geamputeerd en ja. Heb implantaten gekregen. Dat de oncoloog ook aan mij vroeg van hoe is het met je relatie? Want heel veel relaties gaan uit omdat er inderdaad verandering, inderdaad of amputaties of deuken of überhaupt dat er in borsten wordt gesneden. Heel veel mannen trekken dat niet.
Ja.
En dan heb je eigenlijk dubbel verdriet. Hè? Ja. Omdat je iets is overkomen en dat toevallig in je borsten zit. Maar borst, dat is zoiets gevoeligs. En voor vrouwen is dat inderdaad ook op seksueel gebied. Of daar lees je best heel veel hele nare verhalen over. Ja. En ik heb gelukkig ook een partner die daar heel goed mee omgaat. Ja. Maar er zijn talloze. Dus ik vroeg me inderdaad ook af van hoe voelt dat dan voor jou? En hoe, want dat heb je denk ik ook gevraagd aan partners in je omgeving.
Ja, dus die partner die zei ook van ja. Die zei van ja, weet je, het is wat het is. En ik heb nu, hij zei dus van ja, ik heb nu een vrouw inderdaad zonder borsten. En dat is het.
Ja, dat is wel zo, denk ik.
Voor hem heeft het dus, maakt dat dus geen verschil uit. Hij legt zich er ook gewoon bij neer van ja, joh, weet je, het is ons overkomen.
Ja.
En dat is het.
Ja.
Maar zo denkt dus, en dat zeg je zelf ook al, ja, weet je, zo zal dus niet iedere partner reageren.
Nee. En als je jonger bent, dan kan ik me voorstellen dat dat ook gevoeliger ligt dan. Ja, ik ben ook 50 plus, jij ook.
Ja.
Hè, dus dat net even wat anders ligt. Ja. Maar dat is best wel een thema waar. Waar je eigenlijk ook niet zo heel veel artikelen over leest. Of,
nee,
hè?
Dat
is een gevoelig ding.
Dat klopt. Ja. Ik zag nou, ik had het net over de Linda.
Ja.
In de Linda van ik geloof deze maand of zo is dat. Er staan dus allemaal vrouwen die
open en bloot.
Open en bloot.
Ja.
Of deels open, deels bloot. Maar die hebben dus allemaal hun borsten geamputeerd.
Ja.
Of één daarvan en zo. En daar. En daar gaat het dus ook om van ja, weet je, ik heb het zelf besloten en dingen. En daar in dat verhaal komt dus die partner komt daar niet aan bod. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb dus de journalist de redactrice opgebeld die dat verhaal heeft geschreven. En morgen heb ik met haar een gesprek.
Fantastisch.
Dus ik hoop dat ik inderdaad daarna ook de gelegenheid krijg om een artikel of een verhaal
van jou
te schrijven. Want ik bedoel, als je die partner heeft daar toch. Ik bedoel, een vrouw heeft beslissingsrecht over de eigen borst. Maar zo'n besluit, daar ga je toch met je partner over praten. Denk ik.
Dat zal voor iedereen anders zijn, denk ik. Maar in eerste instantie moet je je veilig voelen in eigen lijf.
Ja.
En als dat de consequentie heeft, heb ik helaas ook ervaring mee. Als dat de consequentie heeft dat je daardoor een partner verliest, achteraf denk ik nu, dan kan je er maar beter vanaf zijn. Dus als iemand dat dat klinkt heel erg strijdlustig, maar ik denk dat dat uiteindelijk wel zo werkt.
Ja, als je een beetje relatie hebt of zo, weet je, dan kan je dat aan.
Ja,
en maar het is niet voor iedereen.
Nee, dat is voor iedereen heel erg persoonlijk. Ja. En je kan daar verder ook niet een oordeel over hebben. Alleen, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je daarover blijft communiceren en het laat zien. En ik weet ook nog goed, toen ik geamputeerd was op de verjaardag van mijn vriend. Was ook heel apart.
Oh, ja.
En dat doen ze zo goed in de ziekenhuizen. Dat ze ons beiden in de kamer, zeg maar, voor het ziekenhuis spiegeltje neerzetten. En hand in hand. En dat ze het verband losmaakten. En dat we voor het eerst met z'n tweeën daarna gingen kijken.
Oh, ja. Ja.
Dat is een moment dat zal ik nooit vergeten. Ja, want daarin is onze band gewoon heel erg versterkt. Dat ik zag, en natuurlijk schrik je allebei. Ja, maar we konden daar op een bepaalde manier grapjes over maken. Liefdevolle grapjes. Ja. En hij is gebleven. Dus weet je dat.
Ja.
Maar dat is zo cruciaal dat je op je eigen manier daar een goede modus in vindt.
Ja, ik vind het ook wel mooi dat je dan op zo'n moment toch ook iets van de humor ziet. Of wat je zelf zegt van grapjes maken en zo.
Ja.
Want dat maakt het allemaal wel wat licht. Want het is natuurlijk natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt op zich.
Ja,
maar
dat is...
Maar als je dan de lichtheid kan vinden om daar toch nog iets omheen...
Voor ons is dat onze modus in zware tijden, ja.
Ja.
Ja, en als je dat kan, dan is dat ontzettend fijn dat je dat in je hebt.
Ja,
ja dat helpt.
Ja. Dat heb ik ook in het boek, heb ik dat ook een paar keer, weet je, ook gewoon toch een kankergrappen of zo. Aan plein publiek kan je die niet maken, maar je kan ze wel gewoon met je partner, met je patiënt. Tussen aanhalingstekens, kan je die wel maken. Zo. Ik moet nou ineens denken aan het moment dat we bij de kapper zaten en Helma werd kaal geschoren. Dat klinkt wel heel grof, maar want het werd er heel netjes afgeknipt. Wat dat betreft hebben we de beste kapper gehad die je kan bedenken. Maar daar op een gegeven moment ook, weet je, dan geen pruiken passen. Dus op een gegeven moment denk ik ook van, ja, nou wil je toch ook wel even een pruik opzetten.
Ja.
Dat soort dingen en zo. Dan moet je toch even lachen. En dan ook zo'n foto meteen doorsturen en zo. Naar de dochters. We zijn aan het pruiken passen, weet je. Dat soort dingen. Terwijl aan de andere, op hetzelfde moment zit je ook weer met tranen in je ogen. En dan denk je, oh jeetje, dan gaan de mooie krullen van Helma en zo, hoor. Dus...
Is het denk ik ook, hè, dat je in zo'n rollercoaster zit van totaal tegenstrijdige emoties.
Ja.
En het mooie wat ik wel steeds hoor aan jou is dat jij daar nooit voor bent weggelopen. Dat je daarin mee bent gegaan.
Ja, ik bedoel, weglopen dat op zo'n moment, voor Helma zou dat het verschrikkelijkste zijn. Het
gebeurt heel veel, hoor.
Want dan sta je er alleen voor, het gebeurt. Dat vind ik echt zo. Dan denk ik, oh jongens, weet je, kijk naar haar. Hè? En wat heb je dan al die jaren voor iemand gevoeld als je op een gegeven moment ziet. Ik bedoel, dit zijn de momenten dat het er echt op aankomt. Denk ik, dat je echt voelt van. Nu staat er iets te gebeuren in onze relatie. En dan, weet je, dan, En dat is het ook, want het is aan de ene kant is het natuurlijk een periode van allemaal slecht nieuws en allemaal dingen. Maar wij hebben wel gemerkt dat we dichter tot elkaar zijn gekomen. En zo. Ook omdat we sowieso, het is een beetje coronatijd ook, hè, die borstkankertijd en zo. Mm-hmm. Want je bent gewoon meer binnen en meer met z'n tweeën en dingen. En dat heeft ook een weet je, daardoor is gewoon je relatie wel, hoe zeg je dat, verdiept. Je hebt het over hele intieme dingen en zo, weet je, als het vrije, dat gaat worden, wordt ook even anders natuurlijk, om het maar bij de
ja, zeker.
Dingen. Dus, en sowieso het aanraken en het aanraken van borsten, en het is allemaal gevoelig en dus ja, daar. En daar heb ik het dan ook met Helm heb ik het ook over gehad. En zij weet dat natuurlijk ook wel. Dus, en als je daar gewoon heel eerlijk in elkaar bent, ja, dan zeg je dingen tegen elkaar die anders waren, die hadden zich nooit voorgedaan. En dat is dan toch wel mooi dat je dan ja, op die manier ook weer een modus vindt om gewoon om verder door te leven met elkaar. Gewoon weet van, ja, weet je, wij horen bij elkaar. En ook onder deze omstandigheden, weet je, blijven we gewoon bij elkaar.
Nou, dan heb je inderdaad het ergste wel zo'n beetje gehad. Dan kan het eigenlijk alleen nog maar beter worden, toch?
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja.
Ja. Hey, je geeft in je boek ook 40 partnertips. Wat is de top 3?
Oh, ja, de top 3 is... Mina. Het zijn grote en kleine dingen en zo. Maar ik denk de belangrijkste is dat je... vind ik zelf dat je op een gegeven moment... Het gebeurt je ineens en dan is het, oh, borstkanker, weet je, ik ben het niet, het is Helma, ze moet dat regelen. Of je zegt, nee, ik neem verantwoordelijkheid en ik neem het initiatief en we gaan het gewoon samen doen wat er ook gebeurt. Dus ik denk ook dat het belangrijkste is dat je laat zien op dat moment... He, want je weet gewoon van ze heeft iemand nodig erbij. Dat kan ze niet in de eentje. Ja, natuurlijk kan ze het in de eentje. Maar wat is het mooi als je het samen kan doen. Maar dat je dat ook meteen laat zien van... nou joh, weet je, ik ben daar voor je. En vandaar ook destijds ook toen meteen ook zei van... Dit is iets, dat gaan we samen doen. En we hebben het ook helemaal samen gedaan. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Van alle tips die je kan geven. Gewoon... verstop je niet of zo. En ook als je op een gegeven moment... zeg maar, je hebt het nieuws gehoord... en dan zit je ineens tegenover elkaar... en je wil 1000 dingen zeggen... maar eigenlijk weet je niet hoe je moet reageren. Want je laat haar er maar praten... en ga niet voor haar praten, maar luister. Als je niks weet te zeggen... omdat het zo erg is, dat is niet erg... maar dan luister je in ieder geval. Dat vind ik ook wel een hele belangrijke... als je het hebt over... Ja, weet je, hoe je dat samen doet, dat soort dingen. En verder zijn natuurlijk allemaal van die praktische tips. Ja, weet je, van het huishouden organiseren en dat soort dingen. En ik heb in het boek geschreven van, weet je wel waar de wasmachine staat... en welke knoppen je moet doen, dat soort dingen. Ga dat maar eens leren. Of weet je hoe
heerlijk.
Of hoe je de stofzuigerzak moet allemaal. Maar als je kinderen hebt, ja, weet je... dan moet je dat soort dingen over school en lunchpakketjes maken 's ochtends en dat soort dingen wat je misschien zelf niet hebt gedaan omdat je al vroeger naar je werk ging of zo. Ja, dat soort dingen moet je ook. Dat zijn allemaal praktische dingen. Maar ik denk ook, je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Weet je, als je moet ook een beetje organisator worden.
Nou, dus, ik wou net zeggen,
trek je vrienden erbij.
Want hoe zorgde je dan goed voor jezelf, hè? Dat je niet zelf uitgeput raakte met al die extra taken die jij ineens had.
Ja, want dat is wel ook een hele goede tip natuurlijk, hè? Zorg voor jezelf. Want als jij onderuit gaat, omdat je oververmoeid bent of dat je niet kan slapen, dan heb je er ook niks aan. Dus wees wel zuinig op jezelf.
Mooi.
Maar roep inderdaad de hulp in van vrienden als je het gewoon zelf allemaal niet kan. En die vrienden, weet je, die willen het allemaal wel. En die zeggen allemaal wel van, nou, laat weten, hè, wanneer ik doe. Maar ja, dat is natuurlijk... Dat is,
wat moeten ze dan zeggen, denk
nou,
je?
Zij moeten gewoon zeggen... Wat vrienden moeten zeggen? Die moeten zeggen, joh, ik ga nu naar de Albert Heijn. Ik neem boodschappen voor je mee.
En, wat heb je nodig? Hè,
wat heb je nodig? En niet zeggen van, geef mij een seintje, want ik ben er voor je, dat soort dingen. Volgens mij is het makkelijkste als vrienden zeggen, nou, ik rijd nu toch in mijn auto daar naartoe of zo, weet je, zal
heb
ik
je
meenemen?
Wat nodig?
Of zal ik gezellig een wandeling gaan maken met Helma? Hè, ik heb er zelf al heel veel gemaakt. En, nou, of zal ik eens een praatje met haar maken, dat soort dingen. Dus dat je met een concreet aanbod komt. Dat is gewoon voor...
Hele goede tip.
Voor vrienden wel goed. En die andere, dus je hebt over praktische tips en een beetje van die sociale tips kan je natuurlijk allemaal van wandelingetjes maken en maak het gezellig en wees sociaal en weet je, kom eens een keer met verrassing voor de of koop eens iets leuks voor de. Juist als ze zo over de lijf aan het nadenken is en aan het voelen is en allemaal dingen gebeuren er of zo. Nou weet je, zorg gewoon voor een mooie negligé of iets. Als ze met bijvoorbeeld in die chemo of zo, als het ineens allemaal koud heeft. Een van onze dochters die kwam toen met een warme, die had een mooie deken gekocht. En nou ja, weet je, dan kan je heerlijk in de bank, kan je jezelf opsluiten en dan kan je lekker in die deken gaan zitten. Dat zijn allemaal van die praktische dingen. Maar wat ik als voor partner, wat ik ook wel belangrijk vind, is dat je op een gegeven moment een beetje gaat inleven in die kanker van wat het is. En ook dat je, als je samen naar een arts gaat, dat je op een gegeven moment zo'n gesprek voorbereid. Dus wij gingen naar het ziekenhuis. En dan zouden we dan een soort tussenrapportage krijgen van hoe gaat de behandeling verder. En we waren er altijd ruim op tijd. Gingen we eens een kop koffie drinken beneden in het restaurant. Dat was nog voor de coronatijd, toen waren de restaurants nog open. En dan schreven we gewoon punten op van dit willen we weten, dat willen we weten. Maar ik denk dat het inderdaad... Hey, je hebt een soort van belangrijke vragen als je bij een dokter bent of zo. Van wat gaat er gebeuren?
Staat ook in je boek.
Wat zijn de alternatieven?
Ja.
En wat zijn de implicaties daarvan? Dat soort dingen. Dus ook als een soort... Je moet ook een soort medicijnman of hoe zeg ik dat, een geneeskundig een beetje zijn. Daar moet je ook wel wat in verdiepen, denk ik. Want dat is gewoon heel belangrijk. En je moet ook weten wat je wil, weet je. Dat je... artsen die hebben gewoon hun eigen protocol, hè, dat is het mooie woord daarvoor, van dat en dat en dat gaat er gebeuren. En je gaat, zonder dat je het weet, van het ene dingje naar het andere. Maar voordat je het weet, kom je misschien in je traject dat je zegt, ja, weet je, wil ik nog wel meer chemo? Er gaat zoveel chemisch spul nu al in mijn lijf. En wil ik na de chemo ook nog wel de hormoontherapie van 5 of 7 jaar of zo, wat het wordt. Dat soort dingen, dat moet je wel... Op het goede moment moet je dat weten. Moet je ook, er ook samen over hebben. Van willen we dat wel? En dat hadden wij dus bij die arts. Die zei van... die stond al klaar met de hormoonrecept. Met de pilletjes. Terwijl wij nog aan het discussiëren waren. Ook met hem. Of dan wel inderdaad die hormoontherapie niet. En of we niet naar alternatieve geneeskunde zouden willen.
Ja, dat vond ik ook heel interessant. Dat jij inderdaad ook het alternatieve weg jullie hebben bewandeld. Dat is allemaal te lezen in het boek. Ik zit even ook naar de tijd te kijken. Want ik vind het ook nog interessant om het te hebben over de herstelperiode. Dat is deel 2 van je boek. Ja. Hoe bemerkte je eigenlijk dat Helma wel genezen was, maar nog niet beter? Ja. Heb je een voorbeeld van? Want ja, je gaat natuurlijk met vlag en wimpel het ziekenhuis uit.
Ja, nou ja. En dat is natuurlijk ook de grote valkuil. Van je denkt na de laatste chemo en van nou, dat was het dan.
Ja, joepie.
Dat was het dan. En,
was het dan,
en ook
niet?
De afspraken, dat is dan ook ineens allemaal klaar. Hè? Want je hebt dan van die mooie boekjes mee en er worden allemaal aangetekend van dan en dan. Dus je kalender staat in die eerste maanden staat die gewoon bol van de afspraken. En dan opeens val je in een soort gat. Want wij hadden dus gezegd van nou, geen hormoontherapie. Nou, dan is het klaar.
Maar ja, en toen?
Maar ja, toen. En dat is dan echt een hele lange tijd eigenlijk. Dat je gewoon merkt van ja, er is wel wat gebeurd. Want ja, Helma die was enorm verzwakt. Dus die moest weer opgekalefaterd worden. En daar, Ja, dat hebben we op verschillende manieren gedaan. Eerst gewoon door zelf gewoon zeggen van joh, we gaan gezond leven en we gaan veel naar buiten en we gaan sporten en al dat soort dingen. Maar sporten, dat is het nog bij haar nog helemaal niet zo, weet je. Dus het is, ze is toen ook naar hoe noem je dat?
Oncologische fysiotherapie
ja. Geweest. Hè? En dat werd ook nog door het ziekenhuis gedaan. Sinds later is ze nog ook bij een psycholoog geweest. En die heeft op een gegeven moment ook tegen haar gezegd van joh, vertel nog eens eventjes van wat is er allemaal met je gebeurd. Weet je, en dat is ook, hè, dat was een jaar later. Maar er zijn zoveel dingen die nog van binnen zitten. En die er op een of andere manier allemaal uit moeten. En dat is iets. En dat zie je dus van de buitenkant bijna niet. Want op een gegeven moment ga je gewoon weer gezellig naar een feestje. En eerst smaakt de wijn helemaal niet. Maar dan weet je, na een jaar of als je flink oefent en doorzet en zo. Dan eindelijk kan je weer met een glimlach kan je weer witte wijn weer drinken. Dan smaakt hij weer een beetje. Maar zeg maar, onder de oppervlakte zitten dan nog wel allemaal dingen.
Maar heb je het nu over je vrouw of over jezelf?
Nee,
ook?
Heb ik het over mijn vrouw.
Ja.
Sowieso de neiging om heel gauw...
Ik haal je even terug, want we hebben het eigenlijk over het partnerschap.
Ja.
En jij merkt inderdaad dat... vond je dat trouwens een... verbaasde je dat? Dat je ontdekte van, hey, het is eigenlijk nog helemaal niet klaar.
Nee, want daar had ik ook veel over gelezen wel. Van dat het is. En ook de oncologieverpleegkundige. En dus zeg maar, dat is dus de spil van de behandeling eigenlijk. Ja. De eerste aanspreekpunt. Die had daar ook voor gewaarschuwd. Maar die, ook bij die gesprekken die we daar met haar hadden. Zei ze ook van, ja weet je, hoe gaat het nou met je? En er zit er altijd nog sowieso wat. Gewone pijntjes zitten eraan, ergens bij Helma. Maar bij mij, nee, niet.
Hoe bedoel je niet? Ze vroeg niks aan jou? Of jij had niks?
Nee, zij vroeg ook van hoe gaat het met jou? Zij zit ook in het boek, dus ze heeft het boek ook gelezen natuurlijk. Dus ze vroeg wel aan mij van, joh, hoe gaat het met jou? En op zich ging het met mij en gaat het met mij ook heel
fijn.
Goed. Nee, dus wat dat betreft, een soort nabehandeling en alle nazorg die er is. En die duurt veel langer dan je zou denken. En die was echt wel voor Helma. Het is niet dat we daar gezamenlijk of zo nazorg voor.
En wat merkte je aan, want we zijn inmiddels 5 jaar verder.
Ja.
Van daar naar hier, kan je daar nog tips geven?
Ja,
korte tips.
Ja, dat zijn ook, weet je, misschien zijn het wel hele open deuren of zo, maar je hebt wel iets beleefd met z'n tweeën, dus je hele kijk op het leven is anders geworden. In ieder geval, Helma was iemand die, en ik zelf ook wel, van heel veel werken, heel hard werken. En dat, ja, weet je, dat was op een gegeven moment dat je ook zegt van ja...
Waarom eigenlijk?
Waarom doen we dat? En goed, nu waren we natuurlijk allebei al in de 60. Dus dat, op een gegeven moment zit je ook naar die pensioen dingen te kijken. En Helma die heeft daarna ook niet meer gewerkt. Dus die zei ook van, joh, weet je, het is wel genoeg geweest. Zo, ik heb nog wel een paar jaar, nog wel, zeg maar, maar niet meer het van 9 tot 5 werk, maar wel gewoon klussen gedaan. Maar je gaat veel meer relativeren. Mm-hmm. En inderdaad ook gewoon genieten van het leven. En ook gewoon zelfs... Helma die is bijvoorbeeld... En dat was een van de dochters... Die zette haar ook vooral op dat spoor. Van joh... dat is misschien een beetje holistisch. Hè? Mm-hmm. Van, kijk niet alleen naar die borst waar die snee in zit en waar die tumor in zat. Maar kijk eens naar je hele lijf. Hè? En doordat je je hele lijf meteen aanpakt door gezond te eten, door gewoon goed op jezelf te letten. Maar gezond eten, maar ook met zeg maar meer natuurlijke dingen en ook mentaal gezond te zijn. En daar dus naar, hoe zeg je dat? Is ze ook bijvoorbeeld bij psychologen geweest om gewoon eens te kijken, ja, wat gebeurt er allemaal met je van binnen? En als je al dat soort dingen doet, eigenlijk als een soort in de nazorg allemaal meeneemt. En inderdaad, allerlei alternatieve therapieën zijn daar ook voor. En veel gesprekken en dingen. Dat je daardoor echt heel bewust bent van je lijf en van je leven. Dat helpt ook wel. Dat helpt gewoon bij het puur genezingsproces van de chemo en van de operatie die je hebt gehad. Dus dat is een heel breed pakket van allemaal. Ja, ook inderdaad, zowel lijfelijk als mentaal, die je op een gegeven moment weer gewoon op het goede spoor zetten en dat je lekker door kan leven.
Kan je nu ook zeggen dat de borstkanker van Helma jullie ook wat heeft gebracht?
Ja. Ja, zeker. Dus wat ik al zei, van weet je, dat bewuste leven en ja, weet je neemt meer de tijd voor elkaar. Ik bedoel, we kenden elkaar al een tijdje. Maar je bent wel gewoon. Je bent echt blij met elkaar. Je bent blij met elkaar. En blijer met elkaar misschien wel. En je hebt gewoon een. Je hebt iets met elkaar meegemaakt. En dat blijft altijd wel een soort plek houden van toen hebben we elkaar vastgehouden. En dat heeft gewoon, ja, ik vind het bijna moeilijk om het te. Want het is gevoels. Het is vooral gevoelsmatig, hè, dat je dicht bij elkaar bent en dat je gewoon voelt van, we hebben het destijds doorstaan. En zo nu en dan voelt ze inderdaad nog eens een keer zo'n steek. En denk ik, oh ja, dat is toen ook nog gebeurd. Nou ja, weet je, we gaan lekker verder leven met z'n tweeën, lekker doorleven. We hebben heel wat beleefd, maar nu gaan we doorleven, ja.
Wat ik vooral hoor in jouw verhaal is dat je inderdaad hebt geleerd om de dingen te doen die echt belangrijk zijn. En dat is liefde en aandacht geven aan elkaar, wat je zegt. Ja. En het schrijven, wat je vooral ook doet. Tot slot, ik vraag altijd een tip, maar je hebt er al heel veel gegeven. Ik wil graag jouw boek inderdaad aanraden.
Ja.
Het is een prachtig boek geworden, Man op de Mamapoli. Waar kunnen mensen dat kopen?
Ja, ze kunnen het bij de boekhandel kan je het kopen. En als de boekhandel het zelf niet heeft, dan kan hij het bestellen. Want het gaat gewoon via het Centraal Boekhuis. Je kan het op Libris.nl, hè, dus de website van de boekhandels, daar kan je het bestellen. Ik heb ook een website met een bestelknop, dus dat is makkelijk. Het boek heet Man op de Mamapoli. Nou, die website die heet dus manopdemamapoli.nl. Daar vind je inderdaad alle informatie. En om het een beetje actueel te houden, heb ik ook één keer in de maand of zo schrijf ik ook een blog over het boek en over wat ik zelf nog beleef en wat we destijds hebben beleefd. Dus daar zit steeds een verhaaltje in. En dat via die blog wil ik die website ook een beetje actueel houden.
Dankjewel.
Ja, ik vond het een heel prettig gesprek. Dus fijn dat ik daartoe de gelegenheid heb gekregen.
Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. evelienvandewerf@gmail.com. Met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvandewerf.info. Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker. Won't you let me be a lifeline? Carry you with me through the dark.